Nothing has meaning of itself. People create the meaning. And that creating of meaning, that's called culture. People shape cultures, cultures shape people.
Vanuit de kleedkamer van Purpose Driven Leadership hier in Theater Amsterdam. Hans Jansen bij mij en Ronnie Overgoor. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hi, hoe staat de vlag erbij, Ronnie? Zin in?
Ja, absoluut zin in. Ik zei net al van, het is heel maf dit. Dit is zo'n groot event. Dat je op een normaal congres ben je eigenlijk alleen met de inhoud bezig. En de vorm doet er niet toe.
Oh.
En wat er hier natuurlijk bij komt, is gewoon ja, ook een heel stuk vorm. Weet je? Het is zo'n spektakel. Het is zo'n van begin tot eind klopt het. Mm. En dat is voor een dagvoorzitter, ja, of host, of hoe je het hier moet noemen. Dat maakt het wel echt ja, exciting.
Hoe bereid jij je voor op, want vandaag staan hier toch echt grote namen, hè? Onder andere Simon Sinek, die helemaal overgevlogen is.
Mm.
Hoe bereid jij voor op ja, de cement tussen de stenen te zijn bij dat soort grote namen, als ik het zo mag zeggen?
Ja, dat is een proces. Dat is een kwestie van het hele programma ongeveer 1000 keer doorlopen in je hoofd. En dat begint al helemaal aan het begin als je gevraagd wordt door Hans. En dan ga je erover nadenken. Dan op een gegeven moment ontstaat zo'n programma. Dan heb je er een meeting over. Nou, hoeveel meetings heb ik gehad, Hans? Best wel een aantal.
Ja, een stuk of 4, 5 wel.
Ja, en dan op een gegeven moment dan ga je in het weekend dan ga je kijken naar de opbouw. En dan loop je weer eens rond en dan proef je dat podium. En dan, ja, er is ook iets met muziek op vanmiddag. En dan dat liedje, dat zorg je dat je dat ongeveer 1000 keer gehoord hebt. Dus ja, weet je, het is een proces. Je gaat op een gegeven moment je kaartjes maken. Dat is voor mij altijd de laatste stap.
Ik zag het je net doen inderdaad.
En die kaartjes die heb ik dan netjes de avond voor uitgeprint. Maar het uur voor dat evenement begint, komen dan nog wat met de pen last minute aantekeningen bij. Omdat er dingen gebeuren. Kortom, het is een soort opbouw. Ik denk misschien wel een beetje met een sporter of zo te vergelijken, weet je wel. Ja,
eigenlijk weten wij precies wat er nu gaat gebeuren. En eigenlijk zijn we de enige in Nederland, zo'n beetje. Die precies tot op de minuut weten wat er gaat gebeuren. Ja, de showcallers en de mensen zelf.
Precies, het hele productieteam, de regie, die weet het ook. Maar, dus het is een proces, vooral van een paar maanden.
Wat hoop je dat er vandaag gebeurt in de zaal, Hans?
Ik hoop dat het plezier dat we hebben gemaakt in het samenstellen van het programma, dat overkomt.
Hmm.
Weet je, we hebben echt. Ik wil niet events doen, maar ik wil inhoudelijke congressen maken. Inhoudelijke seminars met een begin en een eind, een leerlijn. En dat je aan het eind van de rit niet denkt, oh, allemaal check, leuke sprekers gezien. Maar dat je denkt, potverdorie, er zat een rode draad in. Het ging ergens over en ik heb echt iets geleerd.
Ja.
En het was ook nog leuk.
Ja, die twee dingen denk ik. Ik denk dat één een dag moet zijn dat je vanavond thuis zit en denkt, wow, wat een waanzinnige dag heb ik gehad. Maar ik zou het ook wel tof vinden als het gros wat hier in de zaal zit, morgen in ieder geval één ding impactvol kan meenemen. Dat hij denkt van, hé, wacht even, dit is voor mij iets wat waardoor dat vanaf morgen er anders uit gaat zien, zeg maar.
Ja.
Waardoor ik nou, of met leiderschap, of met purpose, want er zijn nogal wat professionals aan het stoeien met hun purpose.
Hmm.
Zowel privé als ook binnen het bedrijf waar ze onderdeel van zijn.
Ja.
Dus als het door de inhoud van de dag ook nog eens een keer dat er een aha-moment in zit, dan zegt, yes, hier was ik naar op zoek. En dit kan ik morgen toepassen. Ja, dan is als die twee dingen gebeuren, dan is het helemaal geslaagd.
Nou, veel sterkte zometeen. Succes. Veel plezier.
Het gaat helemaal goed komen. Ja, en, zeker het einde.
Ja.
Maar dat zien mensen later wel online. Maar dit wordt het spannendste einde wat ik ooit aan een congres heb gebereid.
Precies.
Jeetje.
Cliffhanger.
Ja, cliffhanger. Het komt vast online.
Ja, ik denk dat het wel online komt, ja.
De eerste twee sprekers tijdens Purpose Driven Leadership zijn Daan Roosegaarde en Jitske Kramer. Je hoort zo van ieder een fragment en daarna beide bij mij aan tafel in de foyer van Theater Amsterdam. Daan Roosegaarde is spreker en kunstenaar en hij gebruikt kunst onder andere om klimaatproblemen op te lossen. En Jitske Kramer is corporate antropoloog. Ze laat mensen met een frisse blik kijken naar teamwork, leiderschap en cultuur. Ze schreef onder andere het managementboek van het jaar, The Corporate Tribe. Jitske Kramer.
We live in a world in which nothing has meaning of itself. And that's a very important sentence. Nothing has meaning of itself. Every behavior just is. If I ask you, hit someone in the face, is that good or bad? It depends, right? I mean, some people ask for it, so you just... That's how it works. But when it's a boxing ring, it depends. It depends on the context. Nothing has meaning of itself. People create the meaning. And that creating of meaning... That's called culture. People shape cultures, cultures shape people. Together we have to decide what we find beautiful and ugly, what we find good and bad, what we find right and wrong. And those frameworks, they give us guidance. Now, the same we do in organizations. And then every group, regardless where, they have to answer a couple of questions. You could say those are universal questions. Questions like, you know, what do we do with leaders? What do we do with feedback? Quality driven. Differences between men and women. And every tribe finds things they feel very important in answering those questions. They feel valuable. Those are the values. And if you have those values, we create ways of doing so. Those are behaviors. And if we have the values and the behaviors and the norms, we start building buildings which are aligned with that. That's how people shape culture. Now, the funny thing is, nothing has meaning of itself. But when everyone states that this is the answer, everyone around me, this is becoming the truth, right? And this is normal. Now, there is this other group of people somewhere there. They have exactly the same questions. Because culture is a unique answer to universal questions. They have the same universal questions. They just found different answers. But because this is right, that must be wrong. This is normal. That must be abnormal. And what do we do with normal or not normal and wrong? We fight it. And that's where we have culture clashes. But it's stupid because we can meet each other and say, wow, you left on this quest on building a strong tribe with the same set of questions. You find different answers. Let's put the answers together and find the answer what we need now. Because nothing has meaning of itself. People create meaning, but people shape cultures, cultures shape people. And because you live in a certain culture, that becomes the norm. That's familiar, and the rest is strange. And what's strange, we battle. So if we're leaders, we want to know, how do we do that? What's the mechanism of shaping cultures, right? And then it's great. Because the mechanism, if you travel, you'll see that people shape cultures at campfires. I thought I'd bring one, but it's two. So I have two campfires. You feel the warmth? What's the atmosphere at the campfire? Do you know that sometimes you're at the campfire? Everyone been at a campfire? Yeah? If not, that's homework. And if you're at a campfire, you can find yourself telling this story you never planned to share, but suddenly you're sharing a rather intimate moment with an almost complete stranger. You know that feeling? It's the moment where you say, I don't know what happened, but it really went wrong. And then he'll say, no, really, yeah. That's bad. Yeah, I know. It's where we say, you remember, Grandma? Yeah, I remember that. At campfires, we share stories. At campfires, we shape culture. Campfires are transformational interaction moments. Now, every tribe can only shape, every culture can only shape when we interact. We have to meet each other. And there is, in a way, two different types of interaction processes. And I like to summarize them in their bullet point meetings and campfire conversations. So you have, I think, do you have meetings? Yeah, a lot, right? And it's fine, but those are transactional meetings. It's the ordinary stuff. So you organize and reorganize what's already been organized. You do that in bullet points and spreadsheets. Very effective. It's good. It's transactional meetings. But when I was studying in Botswana at a tribe, in the evening it was cold, the campfire would start and everyone would be there. And then the conversation shifts, right? And that's where we start shaping and reshaping what we believe in. Those are campfire conversations, transformational conversations. So the question then to you is, in your organization, do you have enough campfire conversations? And for many, we cut them out because we don't have time for that. We have back-to-back meetings. But stupid, because then you lose out on shaping the culture and reshaping it. We need to have campfire conversations, conversations in which we are genuinely interested in what your thoughts are. And I am willing to change my mind if I listen to you. I'm willing to be touched by your emotions. I'm actually a human being at the campfire and not just my job profile.
Dat was Jitske Kramer en dit is Daan Rozengaarde.
The future is something I think very, very interesting. Because the future, our future, is not today's society 5% less worse. It's something new. So somehow we first have to imagine it, to construct it, to engineer it, to prototype it in order to get there. We first have to imagine it in order to make it shareable. But how will it look like? How will it feel like? And actually, what do we want from that future? And more how I think about it today, I believe that we live in a world where there's maybe not a lack of money or technology. I think we have enough of that. But maybe there's a lack of imagination how we want that future world to look like. And if we can't imagine it, somehow we won't get there. And I'll show you some examples of that today. So like you, like most of you, I'm a company, a creative company. I founded it 10 years ago, what you see here in Rotterdam, an old glass factory that we renovated. We called it the Dream Factory, where we prototype, where we build these landscapes of the future. And basically, I founded it because I had all those ideas, and nobody really knew how to build them. So you put some smart people in a room, yes? Project managers, architects, designers, engineers, with a pizza hotline on the door, and you say, nobody leaves the room until we have a proposal, until we have a solution. We're going to do that today, actually, as well, just so you know. We're prototyping, we're learning, we're failing, and I love science. I love technology. I'm the son of a math teacher. So somehow technology is such a great tool to make those ideas, those dreams come true. At the same time, what I realize as well, there are struggles. There's always 80% bullshit you have to go through, yes, to get 20% beauty. That's how it works. If you want to translate an idea in your brain towards a reality, it's rough, it's brutal. And what I noticed in the last 10 years, there's this weird attitude within Europe, not so much in Asia and Middle East, but especially Europe, that we say we want innovation, we want progress, we want a future, we want sustainability, we want circularity. But the moment you present a radical, good, innovative idea to your boss, your boyfriend, your girlfriend, your grandma, there's this weird tendency to reply every idea starting with two words, which is, yes, but. Yes, but. Oh, you know that way too well. Yes, but. It's too fast, it's too slow, it's too beautiful, it's too ugly, it cannot be done, it already exists. 5,000 reasons to not do something. And ladies and gentlemen, I got like really annoyed by that. I got a little bit like gray hair, you know, got a little bit frustrated. And one morning I woke up and I realized I have to do something with it. It is dragging me down. We started to design the chair that you see here. This is the famous yes, but chair. I love my job. Yeah. And this is an existing chair, Friso Kramer, Dutch design. But we gave it a little upgrade. So there's a little voice recognition element hidden underneath the chair, and it's listening to you. And the moment you say those two horrible, creative, destructive, annoying little words, you get a short, but pretty intense little shock on the back of your bottom. All our clients, all our suppliers, all our manufacturers, all our partners come to the studio and they're like, oh, we can't say yes, but, huh? So we also got a request from the Dutch embassy in Berlin if we could make a Ja, aber version, yeah, like a craziness. But so of course we should be critical. Don't get me wrong. Of course we should have a debate. Of course we should, you know, talk about it. But I don't want to think in opinions anymore. I want to think in proposals. And if we move from the yes, but to the what now, maybe that is the biggest step that we need to make to become future-proof. We publish books to share the ideas and the ideology, super important. But what really drives us is this. World Economic Forum, the think tank in Geneva, which I'm part of as young global leader, did an interview with a lot of smart, famous people all around the world, asking, what are the top 10 skills, the top 10 values you and I need to become successful? Very interesting. Not money, not C++. Not microchips. Look at this. Number three, creativity. Number two, critical thinking. Number one, problem solving. Complex problem solving. All the things a robot or a computer is like really bad at. Yes. And this, ladies and gentlemen, is, think, very, very interesting. Yes, we will live in a hyper-technological world. The taxi driver will disappear, self-driving, garbage collecting, accountancy. All these disciplines you are working in today will or already has changed. But does that mean that we will become robot food? No, of course not. It just means that our human skills, our desire to learn, our desire to share, why are we here today? Our desire to explore, our desire to challenge life, these are the human skills we need in the future. And the more we train them, the more we become different than the machines. We can separate us from the machines. So I believe our future value is creativity. Creativity is our true capital, because that is something the computers and robots are quite bad at. So clean water, clean air, clean energy, clean space. These are the elements, the values of the future. Anything you design, create, a chair, a lamp, a car, a table, a city, are not embedded with these elements, you are not future-proof. You know, go play somewhere else, it won't matter.
Net van het podium bij Purpose Driven Leadership, Daan Rozengaarde. Daan, welkom.
Ja, hey.
Je bent bijzonder grappig.
Ja, ik zat er vandaag... Ik ben ook een beetje jetlagged vanuit Australië. En dan ga ik opeens een beetje wat losser worden. Maar het is ook leuk. Ik denk, ik ben heel serieus in wat ik doe. Maar ik probeer niet te serieus over mezelf te zijn. En ik hoop dat dat een soort openheid trekt. Zodat het niet alleen maar mooie projecten zijn. Maar mensen ook gewoon nadenken en ook voelen van... Nee, dit kan ik ook.
Ja, ja, precies.
Toch? Hoe heb jij dat ervaren?
Ja, ik vond het... wat je vertelde raakte bij mij echt een snaar. Hè, dat utopia, maar protopia...
Ja.
Dat vond ik echt een hele leuke.
Protopia is een term van Kevin Kelly. Dus een van de co-founders van de Wired magazine. Hè, de beroemde tech. En die begon daar eigenlijk over te schrijven. In de zin van, wat wil technologie van ons? Wat willen wij met technologie? En we moeten het niet als een soort perfecte wereld zien die alles oplost. Maar realiseren dat het onze taal is. Hè, stapje voor stapje. Net zoals dat je iemand leert kennen in een relatie.
Ja.
En dat geeft een soort openheid. Hè. Je mag ook een keer een foutje maken. Je mag weer ervan leren. Dus inderdaad, dat woord protopia geeft een soort... activatie voor jezelf. Waar je niet alleen maar een consument bent, maar een maker. En dat vind ik er heel fijn aan. Ja.
We hebben het vandaag de hele dag over purpose. Ja, dus doel, zou ik mogen zeggen eigenlijk. Hè? Ja. Dus de why, zoals Simon Sinek zegt. Daar werd jij net ook gevraagd van, wat is jouw why?
Dat is zo grappig. Ja. Ik ben helemaal niet met de why bezig. We zijn met de how bezig.
Fantastisch antwoord.
Fuck the why. Ja, op naar de how. Ja, ik zou niet fuck voor groot publiek zeggen, maar...
Het kan namelijk zijn dat je die overslaat, hè?
Maar hij is al zo duidelijk.
Hij is duidelijk.
Hij is al zo duidelijk. Natuurlijk moeten
maar we... Maar heb je hem dan uitgesproken? Die why, heb je hem dan uitgesproken of zit hij dan in je of zo? Of hoe werkt dat dan? Wat jij zei net van, ik zit eigenlijk voornamelijk in de how.
Ja, maar de why is duidelijk. Natuurlijk moeten we veranderen. Natuurlijk moeten we naar een duurzame wereld. Natuurlijk moeten we ophouden met afval. Natuurlijk moeten we een wereld hebben waar iedereen het recht op schone lucht heeft. De vraag is nu, hoe? Hoe gaan we dat doen? En die vind ik eigenlijk, natuurlijk is de why drijft je. Maar ja, voor mijn gevoel is die al wel een soort van duidelijk voor iedereen. Nu moeten we het gewoon gaan doen.
Ja.
Hey.
Nou, inmiddels ook aangeschoven, Jitske Kramer.
Hoi.
Hi. Welkom.
Dank je.
Hoe ging het bij jou op het podium?
Dat is wat mij... Ja, ik vond het heel leuk.
Jij vond... Nou, dat is toch heel belangrijk.
Je hebt een beetje opgemaakt voor me. Ik heb het een beetje opgemaakt.
Dank je wel.
Graag gedaan.
Ja, dat is wel zo. Je trapt de bal af.
Ja.
Ja, hoe is dat? Is dat anders op zo'n event dan inderdaad op de plek vandaan staan?
Ja, dat is wel anders. Ja, het is... iedereen zit ook een beetje te wachten. Ze kennen elkaar niet per se. Er is nog niet echt een community. We hebben nog weinig met elkaar beleefd.
Ja,
dat moet je met elkaar even creëren.
Het is ook grappig hoe je de zaal voelt, hè? Ja. Dat heb je vast ook wel. Voor mij is het elke keer anders.
Klopt.
Je voelt die energie van de zaal en je voelt waarin ze meegaan. Of dat ze even, en dat, dus er is een raar soort pingpong die je hebt.
Ja, je hebt het toch een gesprek met elkaar. Dus het is heel mooi, je komt op en zegt hallo. En niemand zegt wat terug.
Hmm.
En sommige zalen zeggen hallo en de hele zaal zegt meteen hallo. Weet je? Dus hier moet je hem gewoon nog even zo die communicatie op gang brengen.
Dus jij maakt eigenlijk je eigen tribes door je lezingen.
Ja, maar
een soort van.
Je hebt een tijdelijke tribe waarin je met elkaar toch... Je kan niet op pad gaan zonder connectie. Dat zou jij ook hebben, want anders dan...
Grappig.
Dan gebeurt er niks. Ja.
Dat merken we ook met waterlichten. Dat blauwe licht... wat het 2 dagen geleden in Australië en 2 weken... 2 dagen geleden in Australië, 2 weken geleden in New York. En zodra dat blauwe licht aangaat, iedereen gaat een beetje fluisteren. En mensen hebben het ook over water. Wat ze ermee willen, waar ze bang voor zijn. Dus inderdaad van hoe je een soort collectieve ervaringen kan creëren. En mensen in een soort van droomtoestand, verbeeldingtoestand kan brengen. Waardoor ze nieuwsgierig zijn. Is misschien wel een van de belangrijkste dingen die we moeten gaan creëren om over de hobbels heen te gaan.
Ja.
Dat geld en techniek, dat is er allemaal wel. Maar we zijn aan het aarzelen.
Ja, dus, ik denk dat het in het echte contact is het ook heel spannend.
Ja.
Want wat gaat er dan? Dan kom je toch ook in een gebied waar je niet weet wat er gaat gebeuren.
Ja.
En dat is het magische gebied. Dus dat is in de kunsten fantastisch. Want daar willen we allemaal.
Ja.
Maar in het echte leven wordt dat wel spannender.
Ja, zeker. Ja. Zeker.
Jitske, je bent net als Simon Sinek een antropoloog.
Ja. Ja.
Dat is hij ook. Wat kun je nou als leider, teamleider of gewoon business entrepreneur leren van de antropologie?
Zoveel.
Oh, nou.
Heb je
we gaan even? Er even klaar voor staan.
Wat een goed antwoord.
Ja, weet je. De basis is dat antropologen kijken naar hoe mensen culturen vormen. Mm-hmm. En hoe een cultuur mensen vormt. En mm-hmm. een beetje business lead zegt van ja, uiteindelijk gaat het erom hoe we met elkaar samenwerken. Dat we naar elkaar luisteren. Dat de besluitvorming op orde is. Dat we een cultuur creëren waarin. En dan komt er iets. Customer oriented. Ja. Of waarin we innovatief zijn. Of, en hoe creëer je nou die cultuur? Of hoe verander je het als het niet klopt? En dan zeggen heel veel mensen, ja, dat vind ik ingewikkeld.
Ja.
Laat maar. Ik
is
focus
het ook?
Op. Nou ja, en niet. Want als je weet waar je op moet letten, dan wordt het een stuk makkelijker. En antropologen weten waar je op moet letten. Welke knoppen je aan kan zitten. En dan, voor mij is wat jij doet onwijs ingewikkeld. Ik weet niet, zou ik niet weten waar ik moet beginnen. Terwijl jij hebt wel een idee daarin.
Ja.
En dus op het moment dat je snapt hoe mensen culturen vormen, kan je er ook invloed op uitoefenen. Dus wat kunnen leiders leren? Nou, leren hoe je invloed uitoefent op die omgangsvormen die tussen mensen zitten.
Ja. Ja.
En
de juiste prikkels geven.
Dat en de juiste prikkels,
want dat is een beetje mijn job. Voor aan het begin werkte ik gewoon 80-100 uur in de week. Ik werk nog steeds hard, maar het is meer binnenlopen en zeggen dit is belangrijk en dit is minder belangrijk. Je wordt een soort editor, een soort curator bijna.
Ja.
En in die zin zie ik het ook dat eigenlijk mijn studio een soort van het grootste kunstwerk is wat ik maak.
Oh, mooi.
Snap je? Want ik ben er elke dag mee bezig. Aannemen, krimpen, meer uitbesteden of zelf doen. En het is continu is het ook weer anders. Want soms heb je een heel groot project, moet je heel groot worden. En soms wil je juist weer eigen onderzoek. Dus het is een soort raar soort dans waarin je met z'n allen zit.
Nou, het is wat jij zei net op het podium van als je denkt dat je controle hebt, dan gaat het mis.
Ja.
Ik denk ook dat we niet moeten proberen een cultuur gecontroleerd te vormen.
Mm.
Maar het is eerder het gesprek openen en starten en herstarten waar nodig. Dus het is meer coherent. Ja. Disruption is het.
En dus laten zien dat het kan.
Ja.
Dus
hoe doe je dat?
Nou ja, door het gewoon te doen. Door te maken. Dus je zet zo'n toren in Beijing. Je zegt, hier, we kunnen schoon de lucht maken. Woe, mag dat? Kan dat?
Oh ja.
Wat is dat? En opeens zet het een nieuwe standaard. Opeens gaan mensen afvragen, ja, maar waarom kan je dan ook een hele grote maken zoals een gebouw? Ja, natuurlijk. Ja, maar waarom is dat eigenlijk nodig? Ja, goede vraag. Dus door te doen, zet je een nieuwe standaard neer. Gaan mensen dan ook denken, oké, maar als dit kan, kan dat en dat ook. Dus kennelijk zit er een soort kapitaal, een soort ruimte in onze kop.
Hmm.
Die wordt getriggerd door nieuwe dingen. Waardoor we verder kijken dan nu. En dat is de reden waarom ik maak. En dus dat is eigenlijk wat ik net had moeten beantwoorden aan die why.
Ja.
Nou, wat ik wel benieuwd, jij zei van nou, als iedereen zegt dat kan niet, moet je negeren en door, hè?
Vaak wel.
Maar wat ik, dus een wat persoonlijkere vraag. Wat doe jij met die pushback? Want dat is heel stoer om te zeggen.
Nee,
maar wat gebeurt er bij jou op het moment dat je die tegenwind
krijgt? Nou, wat ik altijd doe met alles inderdaad is, ik hoor alles en ik luister naar een beetje. Dus natuurlijk negeer je niet alles, want dan ben je een soort politicus die maar door blijft rammen. Maar tegelijkertijd, als je te ver meegaat in alles, komt er niks vooruit. Dus het is het horen, maar het is niet naar alles luisteren. En dat is een soort filter.
En hoe weet je, hoe stel jij je filter
gut feeling,
af?
Gut feeling. Een paar slimme mensen om je heen. En je moet een soort raad van advies hebben voor pingpong. Je moet wat mensen om je heen hebben die je ook vertrouwt. Die ook gewoon kunnen zeggen hoe het is, hè, door je babbel heen prikken. Maar op het moment dat je een radicaal idee hebt en je presenteert het aan een grote groep mensen en iedereen zegt, dit is een heel goed radicaal idee, is het waarschijnlijk niet echt een heel goed radicaal idee. Dus weet je, het is heel raar. Aan de ene kant heb je die wrijving nodig om er te komen. En als je volledig alle feedback negeert, dan verlies je hem ook.
Ja.
Het is een raar soort balans. Maar die zoek je op. Dat is een soort aftasten ook. Snap je wat ik bedoel?
Ja, snap ik. Ja.
Ja. En, het is elke keer anders.
Ja. Het lijkt me ook een emotioneel proces.
Ja, dit is het. Het is niet een jasje wat ik kan uitdoen.
Nee.
Of hoe bedoel je dat?
Nou, het lijkt mij dat het niet rationele overwegingen zijn, welke argumenten, maar met, in ieder geval als ik naar mezelf kijk, als
intuïtie.
Ik creëer,
het is
intuïtie,
intuïtie,
maar bij creatie, intuïtie zit, gaat ook mijn emotie meespelen. En word ik ook opgewonden als het lukt, of baal, of die emoties, die heb je ook. Dus hoe contain je dat in alles wat er gebeurt?
Nou, je laat je leiden door intuïtie. Intuïtie is de hoogste vorm van intelligentie. Hè? Dat zit boven de ratio. Je voelt, is het goed ja of nee? Dat zeggen mensen ook vaak. Het voelt niet goed.
Ja.
Wat bedoel je nou? Ja, je loopt een huis binnen, ga je het kopen, je voelt ja of nee. Wat is dat?
Ja.
Dus daar zit een intelligentie. En wat je doet is dat je laat omringen door mensen die ook kunnen filteren, die kunnen bufferen, die kunnen vertalen. Dat is heel erg belangrijk. En daarom begon ik ook met die studio, met dat team.
Het is heel interessant hoe zij bepaalde dingen zoveel beter kunnen dan ik, waardoor ik ook weer mijn ding goed kan doen. Maar het is een raar soort dans en het is altijd anders.
Ja, mooi.
En ik heb het ook allemaal moeten leren, weet je? Er is geen boek, er is geen je begint gewoon.
Dat zei je net ook op podium.
Dat is echt zo.
Het heeft 8 jaar gekost om te komen tot het punt.
Oh ja, ja. Ja, sinds nu 1,5, 2 jaar denk ik, oké, nou zit er een soort flow en ik herken patronen. Maar het is, het is heel grappig.
Waar rij je nog vaak in scheve schaats als het gaat om leiderschap?
Je wil aan de ene, ik wil heel snel, hè? Dus ik zit al vallende sterren van ruimteafval te maken. Aan de andere kant heb je ESA mensen die zeggen, ja dude, dat is gewoon heel ingewikkeld en niet bewezen. Dus ja, aan de ene kant respecteer ik hun kennis en hun vakmanschap. Aan de andere kant, ja, wil ik ook gewoon nu. Dus,
omdat?
Omdat het kan. En dan wil ik het zien ook.
Mm.
Dus dat is de dans, dat is het spel. En dat is ook de lol en de uitdaging daarin. Maar ik heb zoiets, als ik het kan verzinnen, kan ik het ook bouwen. En of het een juiste balans is tussen tijd, geld en energie, is een andere discussie. Maar het is interessant hoe je de toekomst eerst moet verzinnen, bedenken in je hoofd. Om er te komen.
Visie.
Ja, visualiseren.
Visualiseren.
Ja,
dat is heel herkenbaar.
Of hoe zie jij dat?
Nou ja, ik merk het als ondernemer ook. Dat je denkt van waar gaan we heen? En tegelijkertijd kan dat bijna niet losstaan met waar je bent. Dus er zit een connectie op.
Ja.
En waar je bent staat eigenlijk niet los waar je vandaan kwam.
Nee, precies.
Maar als je daar te veel naar kijkt en probeert te reproduceren wat je vorig jaar had, dan werkt het niet. En die grote stappen maken. En ik ben zelf heel erg, ik heb jarenlang trainingen gegeven en coaching en dat 20 jaar gedaan. Op een gegeven moment wil ik wat vormvrij zijn.
Hmm.
En met dat je roept vormvrij, het verhaal is helder. Maar ik kan dat verhaal ook vertellen in documentaires en in artikelen.
Tuurlijk.
Op een hele andere manier. Ik heb mezelf sinds een jaar vormvrij genoemd. En dat is
mooi.
Fantastisch. Nice.
Maar zo zie ik dat ook. En ik ben altijd een soort van amateur die een expert probeert te worden. Hè? Dus je begint met smog en met ruimteafval. En dan zeg je, maar je weet toch helemaal niks van. Nee, precies.
Daarom.
En nu zijn we voor een holocaustmonument. Weet je? 75 jaar bevrijding. Weet je wel? Dus je gaat je soort van inleven, luisteren, kijken. En dan ga je proberen een andere perceptie op los te laten.
Ja, en wat ik daarin interessant vind is dat als je ergens helemaal niks van weet, dan kan je daar heel moeilijk nieuwsgierig naar zijn.
Mag ik even vragen over dit? Mooi. Als je ergens niks van weet, kan je er moeilijk nieuwsgierig naar zijn.
Ja.
Maar je zei aan het begin van jouw presentatie dat je eerst moet weten waar je vandaan komt, voordat je kunt weten waar je naartoe
gaat. Dat zei de voedoepriester, hè?
Dat zei de voedoepriester inderdaad. Jij herhaalde zijn woorden.
Ja.
Hoe doen we dat als persoon? Hoe weet ik, hoe kan ik uitzoeken waar ik vandaan kom? Dat is best een beetje een wollig concept eigenlijk.
Ja, het is ook heel praktisch. Hoeveel generaties kan jij terugdenken? Wie waren je ouders, je opa?
Hmm.
Over hoe ver gaan we terug?
Overleveringen, verhalen.
Verhalen, waar komen we vandaan? Waarom in organisaties zijn de bestaansgeschiedenissen? Waar komen we vandaan? En op het moment dat we en in welke context leven we met elkaar? En wat ik zo mooi vond, wat die voedepriester, waar die op drukt, hij zei van ja, je hebt letterlijk je familiegeschiedenis. Je wil weten wat het verhaal daar is, zodat je het of kan verleggen of daarop voortborduren. Maar ook waar kom je vandaan in de context waar je zit. En als je dan kijkt naar onze vraagstukken rondom duurzaamheid en dan kom je bij inclusie, wie mogen er allemaal meepraten, welke perspectieven. En als je dan kijkt naar hoe tribes er naar kijken, dan zeggen wij in Nederland inclusie van nou, je zorgt dat alle stemmen aan tafel zitten. Maar zijn dat dan ook de bomen?
Ja.
Mogen de bomen meepraten?
Ja.
En waarom eigenlijk niet?
Ja.
Want daar komen we toch vandaan. Wij komen uit moeras met elkaar. Dus moet het moeras terugpraten wat er nu eigenlijk moet gebeuren in de volgende stappen?
Ja.
Ik weet het niet, maar ik vind dat mooie beelden om over na te denken. Om vervolgens te kijken waar gaan we heen. En op het moment dat je dat doet en nieuwsgierigheid krijgt naar zo'n fenomeen. Omdat je langzaam daar meer van weet. Ja,
Daar begint het.
En dan kan je erin gaan duiken. Ja.
En ik heb ook het gevoel dat meer dan ooit we misschien zijn gedefinieerd door onze toekomst in plaats van ons verleden. En wat ik daarmee bedoel is van de uitdagingen die we in de toekomst hebben, stijgend zeespiegel, CO2, noem het maar op, gaan ons zo beïnvloeden, nu al vandaag, dat we ons daartoe moeten verhouden. Dus dat voel ik heel erg, dat iedereen voelt dat en daar moeten we iets mee doen. Dus die toekomst die is tegelijkertijd ook iets heel... die trekt, precies. Ja. In plaats van dat het een soort wollige droomwereld
is. Ergens is dat altijd geweest. Hè? Ik bedoel, we hebben grote disruptions gehad als mensheid. Het gaat nu wel sneller.
Mm.
En in die snelheid, daar zit mijn voornaamste zorg. Ik denk van, als je kijkt naar cultuur, niks heeft betekenis van zichzelf, we geven het eraan. Dat komt vast te zitten in procedures, hoe we dingen doen.
Ja.
En die stolling, dat stollingsproces, Daar hebben we bijna geen tijd meer voor. Dus we hebben op een gegeven moment besloten, nou, dit is een goede manier. Dus nou ja, go. Auto's, go, ja. Elektrisch. Maar voor je het weet zijn we eraan gewend en dan komt waterstof of whatever.
Yeah.
Dus de veranderingen gaan zo hard dat we niet meer kunnen stollen.
Bij mij in het ontwerpen zit kost altijd tijd.
Ja.
En dan kijk je naar het planning. Ja, het is heel simpel. Auto's, koplampen, reflector. Ja, zeg maar. Ja. Nee.
Maar in business zeggen om daar te komen, geen tijd.
Ja, moet je...
Maar als mensen zeggen we hebben geen tijd, dan zeg ik ook wel eens van ja, maar het kost niet per se kloktijd. Het kost intensiteit in de tijd die je eraan besteedt.
Ik zeg nooit dat ik heb geen tijd.
Hey, trouwens, ik moet wel iets zeggen over de tijd. Ja, sorry, het spijt me.
Wij gaan gewoon nog even door.
Je zit hier wel op een klok, Daan. Je zei net tijdens je presentatie, wat betekent tijd nou?
Ik zat er gewoon niet even te pesten.
Ja, ik zie dat gewoon niet. Ja, zeker. Hey, Jitske, ik hoor dat jij er vandoor moet.
Oh?
Ja, sorry. Het is voor jou tijd.
Het menselijk lichaam heeft één groot flaw, gebrek, namelijk dat je niet kan eten en praten tegelijkertijd. Dus we gaan nu even lunchen.
Lijkt me een goed idee.
Smakelijk eten.
Smakelijk eten.
Dan. Hans,
ja,
tot zover de eerste podcast rondom Purpose Driven Leadership hier vanuit Theater Amsterdam. Mooie dag.
Ja man, wat een dag. Ja. Het is echt, dit zijn van die dingen die je van tevoren op papier bedenkt en dan in het echt uitkomen. Ja. Hoe mooi is dat? Ja, fantastisch.
Het is te gek ook om te zien het podium hier. Het is waanzinnig als je in de zaal zit. Het trekt je gewoon helemaal mee. De sprekers, supermooi. En één spreker was natuurlijk ook top of the bill, Simon Sinek.
Ja.
Alleen, die hebben we niet in deze podcast laten horen.
Nee, we hebben zoveel te delen dat we er een eigen podcast aan hebben gespendeerd. Dus die komt binnenkort live.
Ja, daar gaan we namelijk een aparte podcast van maken. En die komt de volgende aflevering.
Ja. Oké. Okay. En dat is een week wachten voor de mensen?
Ja, zoiets.
Zoiets.
Dat is een
hou ons in de gaten, zei de vraag. Ja, precies. Ja. Top.
We hebben een gesprek met Simon vanuit de kleedkamer.
Ja.
En we laten uiteraard ook een stuk horen van Simon op het podium.
Ja.
Dus dat is zeker de moeite waard.
Simon Sinek in Amsterdam.
Yes.
Top.
Tot de volgende Denktank.
Tot de volgende keer.